Chris natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. Trompenburgtuinen viert Treevember, het boomfeest van de toekomst. De bosuil kijkt toe. Vrijdag dan bestaat boekhandel van Gennep in Rotterdam 50 jaar. Waarvan 35 met oprichter Maria Heide en de winkelkatten Rosa, Bello en Piet van Gennep. Aan de hand van haar archief, dat verhuist naar het Literatuurmuseum, haalt Maria herinneringen op. Ja, ook aan de hond in de boekenkast. De gebroeders Groen nemen Chris natuurlijk mee langs de natuur in de stad. En ze gaan zangvogels vangen. Waarom? Dat hoor je vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
She's like a rainbow. Sways while she glows. Moves like a river. Your lies, the generate sun will rise and love will shine when she goes na 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 na. Colors will keep on turning, shimmering by like a rainbow to fly, cruising the blue sky. Oh, she shines like a flower, fades while she grows. Oh, yeah. And then she wipes the tears away, holding your hand someday like lovers do. Oh, you hesitate another while, showing her magic smile and dreams come true. When she goes na 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 na, na 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 na, colors will keep on turning, shimmering by like a rainbow to fly, cruising the blue, blue sky. When she goes na 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 na, na 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 na, shimmering by like a rainbow to fly, cruising the blue, blue sky. She's on the run, flies on and on. She's cruising the sky, my friend, and in the end she goes.
Shimmering by like a rainbow to fly, cruising the blue, blue sky. When she goes na 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 na, na 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 na, colors will keep on turning. Shimmering by like a rainbow to fly.
The radios, she goes na na na.
De natuurtip. Van Chris natuurlijk.
Biologen tweeling Kevin en Marvin Groen die geven donderdag 27 november een lezing over stadsnatuur in het paviljoen van het park bij de Euromast in Rotterdam. Chris natuurlijk ontmoet de tweeling in het wild in het Essenburgpark in Rotterdam-West, waar Marvin aan het werk is. Hij is zangvogels aan het ringen en dus doet Kevin het woord. Dat er in het Essenburgpark wordt geringd, heeft een reden, zegt hij.
Er waren eigenlijk weinig plekken waar vogels geringd worden, waar ze ook in contact komen met mensen. Vaak wordt dat gedaan in natuurgebieden, plekken die afgesloten zijn voor mensen. En dus toen dachten ze, oké, nou, we moeten een plek hebben die wel dicht bij mensen in de buurt is. Dus toen kwamen ze op met een park, stadspark. En dat is toen hier in Espenburgpark in Rotterdam geworden, maar ook in de dierentuin. Daar worden dus om de week eigenlijk vogels geringd. En waarom is het inderdaad interessant dat het dicht bij mensen wordt gedaan? Nou, ze kijken in die vogels heel erg naar bepaalde virussen of infectieziektes. Die bijvoorbeeld migrerende vogels, als ze bijvoorbeeld naar Afrika migreren en weer terugkomen naar Nederland, mee kunnen nemen uit die landen. En vervolgens worden ze hier bijvoorbeeld door een mug geprikt. En die mug kan dan weer de mens prikken. En op die manier kunnen dus virussen of andere infectieziektes die in die landen veel voorkomen, ook op een soort natuurlijke wijze hier in Nederland terechtkomen. En zeker met het klimaat dat steeds verder opwarmt, kunnen die virussen hier zich misschien ook uitbreiden. Dus dat zijn eigenlijk dingen die ze in de gaten houden en veel worden onderzocht op dit moment om eigenlijk een soort early warning system te hebben.
Dan ga ik eventjes naar je broer, want die doet dan echt het officiële ringwerk, toch?
Ja, ik ben officieel gecertificeerd ringer, inderdaad. Ik mag vogels vangen en ik ben ook gecertificeerd om bloed af te nemen. Dus dat is weer een aparte stap. En ik heb daar ook nog naast een extra stap bij genomen om ook echt certificaat voor proefdier te hebben, zeg maar. Dus dat is nog extra nodig om vogels te vangen daarna om bijvoorbeeld ook een GPS-zender op te doen. En dat heb ik ook. Okay. Dus dat is eigenlijk mijn doel ooit geweest om het te doen. Want ik ga dus beginnen ook, denk volgende maand ongeveer, met wat vogels te vangen om deze te volgen om te kijken hoe groengebieden met elkaar zijn verbonden en hoe die worden gebruikt door vogels eigenlijk.
Ja.
Dus dat is eigenlijk oorspronkelijk mijn motivatie geweest.
Super smal paadje, lekker glibberig hier, want het is nat geweest.
Ja, dit is echt lekker wild park, eigenlijk niet te vergelijken met andere parken zou ik willen zeggen.
Wat jullie dan doen is netten ophangen en daar komen dan vogels in?
In de 2 weken, ja. We gaan dus voor zonsopgang, een uur voor zonsopgang gaan we de netten opzetten. En dan vliegen daar vogels in. Met hun poten zitten ze dan in het net. Die halen we eruit en dan nemen we ze mee en dan gaan we ze ringen en bloed afnemen en dan laten we ze weer vrij.
Ja, en heb je wel eens wat gehoord over wat er dan in dat bloed zit?
Zeker, Usutu, West Nile.
Oh, kijk nou, je zit dus in het net gevangen. Het lijkt wel een beetje alsof ik in Frankrijk ben.
Ja. Nee, ja. Maar daar worden ze nog wel eens opgegeten, dat doen we hier gelukkig niet. Soms is het best wel moeilijk om te zien via welke kant ze er nou ingevlogen
zijn. Ja, het is een heel dun netje. Ja. Ik zou er ook gewoon tegenaan lopen.
Ja, mistnet noemen ze het. Het is natuurlijk gemaakt zodat dat je het niet goed kan zien.
En wat zijn het voor vogels?
We hebben hier een vuurgoudhaantje en 2 pimpelmezen.
Oké. Okay. Ja. En die vuurgoudhaan, dat klinkt leuk.
Ja, heb je die wel eens gezien?
Nee.
Nou, je krijgt er zo meteen van heel dichtbij te zien.
Oh. Wat een mooiertje, zeg. Hij heeft een heel prachtig oranje streepje. Oh, ik hoor hem. Ja, een oranje streepje bovenop zijn kop.
Ja, streep en daaronder een zwarte en daaronder een witte. Als het goed is. Even kijken.
En dan gaat hij dan in een zakje.
Ja, en dan nemen we hem mee.
En dan straks wordt hij weer vrijgelaten.
Ja, zeker.
Oh, zit er nog één in.
Ja, doe maar een beetje naar beneden, dat zou ik wel fijn vinden. En de meesten staan erom bekend dat ze je nagelriemen eraf bijten.
Ja, en mijn geest is ongelijk.
Ja, nee, zeker.
Oh, kijk, ja, want ik krijg nu hier een briefje voor mijn neus. En er staat op vogelonderzoek. Hier vindt vogelonderzoek plaats voor het vogeltrekstation en Erasmus MC. Ga er niets aanraken. Oké, okay, nou, hier hangen zakjes. Ja, heel raar gezegd, maar daar zitten dus al die vogeltjes in.
Ja, dan krijgen ze dus een klein ringetje en bloed afnemen. Of we nemen een monster met een veertje. Of we swappen ze. Dus dan krijgen ze een soort van coronatest.
Ik haal nu een pimpelmees uit het zakje.
Ja. Pimpelmees die zijn wel bekend dat ze lekker fel zijn. Nu gaan we kijken. Dus eerst krijg je altijd een ring. BU50902. Dat is het ringnummer. Dan kijken we naar het geslacht en de leeftijd. Nu swappen we nog even.
Ja, een coronatest. Maar dan kan jij dan ook aangestoken worden als hij corona zou hebben?
Het zou in principe zou het kunnen.
Nee, dat gaat niet. Ja, ja, fijn.
In principe zou het kunnen.
Nou, en elke keer moet je dan je handen weer schoonmaken.
Ja, dat is het idee.
Oké, jongens, nou, jullie zijn klaar voor vandaag met het onderzoek. En dan gaan jullie nu alweer geestelijk voorbereiden op de lezing die jullie donderdag gaan geven. Die gaat over stadsnatuur.
Wat wij ook wel vaak doen is beginnen we met de vraag wat is natuur? En dan mensen vinden dan inderdaad, laat je een park zien, dat vinden ze dan natuur. Maar als je dan bijvoorbeeld eigenlijk een soort grasje wat tussen de tegels groeit, wat eigenlijk daar vrijwillig is gekomen zonder dat de mens daar echt over na heeft gedacht. Bij zijn park is dat natuurlijk tegenovergestelde. Dat vinden mensen dan eigenlijk net niet echt natuur. Nou, dat soort dingen bijvoorbeeld is wel goed om over na te denken. Om het over stadsnatuur te hebben, denk ik. Ik vind dat een beetje filosofisch, zo hoort het er ook wel een beetje bij soms.
Ja, je hoeft niet ver uit je huis om dat soort dingen te zien eigenlijk. En dat moet je, maar je moet het wel op gewezen worden. Of je moet er wel een keer overlezen bij wijze van spreken, of over horen.
Maar dit park, dit Essenbergpark, is dat natuur?
Ja, voor mij
gelijk, ja.
Ja, zeker. Ja, als je puur Rotterdam wil kijken, denk ik dat het een van de meest natuurlijke plekken is.
Ja, wij worden altijd blij van het Essenbergpark. Ja, het voet.
Ik hoor van alles fluiten om me heen en zo.
Ja, veel modder aan je voeten. Je moet uitkijken waar je loopt, voor het weten op een braam tegen je hoofd. Nou ja, maar ik bedoel meer gewoon, het is niet zo, ja, het voelt gewoon avontuurlijker. En als het iets avontuurlijker voelt, krijg je ook wel meer het idee dat je een soort van in de natuur bent. Ik weet niet, dat is aan elkaar gelinkt op een of andere manier.
Maar nou gaan jullie een lezing geven in een, ja, eigenlijk een cultuurpark.
Ja, nee, klopt. Maar hopelijk, we hebben inmiddels denk ik al wat, een stuk of 10 excursies gegeven. Ja. Om alles te laten zien wat er wel groeit en bloeit en leeft. Dus ook al is het een misschien wat aangehakt park, proberen we wel de mensen in ieder geval te enthousiasmeren over de natuur. Tijdens de lezing zullen we veel vragen stellen. Misschien quizvragen. Ja. Kan je meestal iets winnen, een leuk veldgistje of zo. Leuke voorbeelden.
Een grappig voorbeeld van de grote bonte specht die heel vaak staat te timmeren op een treinpaal in plaats van op een boom. Dat is natuurlijk klinkt veel harder. En dat is de hele functie van zo'n gedroffel. Is van, dit is mijn territorium, of vrouwtjes aantrekken. Dus dan is het heel slim om op zo'n ijzeren paal te timmeren. Want dan hoor je veel beter.
De Gebroeders Groen over stadsnatuur. Wil je naar hun lezing donderdag 27 november in het park bij de Euromast in Rotterdam? Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie.
Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.
Ik beloof je, ik blijf dichtbij. Is het van jou, dan is het ook van mij. Samen geen oog dicht gedaan, maar 's morgens toch weer opgestaan. Niemand, nee, helemaal niemand weet waar we nu heen moeten. Maar het voelt nog vroeg. Dus weet je, we vieren het leven. Weet dat we ooit hier weg moeten. Maar het voelt nog vol. Wat er ook komen gaat. Weet dat ik naast je sta. En hier nooit weg zal gaan. Nee, niemand. Nee, helemaal niemand. Weet waar we nu. Soms ben ik bang en hou jij me vast. En dan is alles even hoe het was. Hoe harder ik wil dat ik dit niet ben, hoe meer dat ik begrijp dat ik weg ben. Soms mis ik wie we vroeger konden zijn. En maak ik me zorgen en is de angst zo groot in mij. Nee, niemand, nee, helemaal niemand weet waar we nu heen moeten. Het voelt nog vroeg, dus weet je, we vieren het leven. Weet dat we ooit hier weg moeten. Maar het voelt nog vroeg, wat er ook komen gaat. Weet dat ik naast je sta. Nooit weg zal gaan.
Suzanne, Freek, niemand.
Chris natuurlijk, op Radio Rijnmond.
Donderdag bestaat boekhandel van Gennep in Rotterdam 50 jaar. En 35 jaar daarvan stond Maria Heide aan het roer. In die tijd heeft ze alles verzameld en bewaard wat in de winkel los en vast zat. Voor Maria is het tijd om de waardevolle stukken over te dragen aan het Literatuurmuseum in Den Haag. Maar ja, wat moet bewaard blijven en wat kan weg? Willemien Nagel en Gerda Mulder die helpen haar daarbij. Wat heeft Maria eigenlijk allemaal verzameld?
Nou ja, verzameld. Ik heb gewoon alles gewoon in een doos gegooid. En als die doos vol was, dan heb ik een nieuwe doos gepakt. En toen ik met pensioen ging, heb ik al die dozen mee naar de zolder genomen. En daar allemaal neergezet. En alles door elkaar. Alles en alles, maar wel heel erg veel.
En nou heb je twee vriendinnen en die zijn jou komen helpen.
Ja, ik ben wel bewaarderig, maar ik ben niet dat ik nou zo systematisch ben met alles uitzoeken. Dat vind ik eigenlijk vreselijk. Dus toen zeiden ze, nou dan komen jullie helpen, zeiden zij spontaan.
Ja, en wie zijn zij dan?
Dat is Gerda Mulder en Willemien Nagel. En toen zijn we elke maandag bij elkaar gekomen. En ik moest natuurlijk heel veel uitzoeken. En nou, dat hebben zij tot op de dag van vandaag, bijna al een jaar, hebben zij dat geordend.
Jullie wisten meteen van zo moeten we het gaan indelen.
Na twee of drie ochtenden, toen hebben we voorgesteld om een archief te maken voor Maria als boekhandelaarster. Met al haar activiteiten in de stad vooral. En een archief voor Maria als schrijfster. Want tot mijn grote verbazing, ik wist wel dat Maria het een en ander geschreven had. Maar ik wist niet dat ze zoveel had geschreven. Columns, verhalen, toneelstukken, opera's. Dus er was een heleboel informatie over Maria als schrijfster. Dikke mappen vol.
Nee, maar er zijn ook heel veel verhalen opgenomen in andere bundels. Ja. Nou, eerlijk gezegd wist ik het zelf allemaal niet meer. Maar dat heeft Gerda allemaal weer uitgezocht. Bijvoorbeeld verhalen over de Elfstedentocht. Of over mijn moeder heb ik natuurlijk een boekje geschreven. Die zijn heel vaak opgenomen. Jij weet geloof ik wel hoeveel, Gerda.
Ze komt 35 keer voor in de Koninklijke Bibliotheek. Dat was dus de basis. En toen hebben we een lijst gemaakt met al jouw artikelen en boekjes. En wat het allerleukste was, terwijl we bezig waren met sorteren, heeft ze ontzettend veel over de hele geschiedenis van de boekhandel verteld.
En die bestaat dus dit jaar 50 jaar. Het begon dus ooit met een beetje spaargeld van jou ook, las ik ergens.
Nou, een beetje. Hartstikke veel spaargeld. Echt een deel van een erfenis van mijn ouders. En het moest verdeeld worden door de kinderen. Nou, die kochten allemaal een ander huis. En ik roep altijd dat ik een droge sloot gooide die van Gennep heet.
Dikke blauwe map.
Ja, deze map, dat noemen we dan periode nul. De boekhandel is in 1975 geopend, maar dat ging niet zomaar. Want vanaf 1973 is Maria ermee bezig geweest.
Nou, ik was de hele tijd al een pand aan het zoeken. Toen zat Van Os Lederwaren hier. En nou, uiteindelijk met heel veel brieven schrijven naar de gemeente mochten wij het pand huren en een boekhandel van maken. En je moest ook heel veel sleutelgeld betalen. Dat hoor je geloof ik helemaal dat woord nooit meer. Maar dat was toen heel veel. En dat moest Van Gennep toen allemaal betalen. Dat weet ik nog wel, want ik kreeg een heel klein een sleuteltje met een leren dingetje eraan. Het was tenslotte een lederwinkel. En als ik Rob van Gennep op de kast wilde jagen, dan zei ik, kijk eens hoe duur dat het is.
Ja, want dat was de mede-eigenaar.
Ja, dat was mijn compagnon.
Ja, en dan zien we hier een foto.
Deze foto is uit 1974. De winkel is nog in verbouwing en dan zie je op de foto staat Rob van Gennep. Uitgever in Amsterdam en boekhandelaar uit Amsterdam, naast Maria. En dit is nog allemaal voor de opening van de winkel. Want pas een jaar later, door al die verbouwingen en gedoe, wat ik van Maria heb begrepen, is het november 1975 geworden voordat de winkel echt open ging.
Dit zijn vooral papieren, maar en foto's dan en zo. Ja. Maar dit zijn ook echt stukken die je hebt bewaard?
Ja, alles. Alle interviews. Nou, dat zijn er heel wat. Ja. En,
25 en, interviews.
Ja, en paraphernalia, zoals dat heet.
Ja, dat.
Ja, dat heb ik daar nog in een doos zitten.
Zullen we daar naartoe lopen?
Ja, doen we.
Dat is een hele mooie, toen ik wegging. Misschien kan jij dat nog herinneren, ja, 35 zeker. Jaar, ja. Met die auto. Dus, van je trouwe cliëntelen krijg ik een tweedehands, ik zeg maar even erbij.
Tweedehands auto en die heb je nog steeds?
Die heb ik nog steeds, Renault Kangoo. Hij is al 28 jaar nu.
En wat is dit dan voor mooie tekening?
Dit is om aan te geven van kijk, dit hebben wij voor jou bij elkaar gehaald. Dan kan jij lekker op stap naar je camping in Haamstede.
Ja, en dan zie je dus Maria achter het stuur.
Maar de poes gaat natuurlijk mee. En niet één boek, maar 2, 3, 4. En een pen op het dak. Dus het heeft iets heel grappigs. En dat heeft, denk ik, Dorien
heeft gemaakt. Ja. Ze hadden toen die hele zaal versierd. En dit was gewoon... Ja, dit was het cadeau, zie je het, 35, 65.
Je wordt er vrolijk van. Want als je zo'n doos open doet, komen er altijd van die verrassingen uit. En dat maakt een boekwinkel leuk, maar dat maakt Maria ook heel leuk.
Ja, en noem eens een verrassing dan.
De etalage.
Er zit kweetniemel in met etalagefoto's en dingen.
Ja.
En stukken over etalages met zal maar zeggen, de hond in de boekenkast. Dat er een boekenkast geschilderd en getimmerd was met een uitsparing van de kop van een hond. Toen hadden we iets geplaatst in de kranten, een advertentie van uw hond in de boekenkast. Als je dat boekje kocht... Het was een heel dun boekje van €20, geloof ik toen, of het gulden waarschijnlijk in die tijd. En je nam je hond mee, dan werd hij gefotografeerd in de boekenkast. Dus zijn kop kwam eruit, eigenlijk heel ouderwets. En daar hebben zo ontzettend veel mensen op gereageerd. Toen ik hier 's morgens, ik woon natuurlijk schuin boven de winkel, keek ik naar buiten om, 9:15. We gingen om 10:00 open, toen stonden er zeker al, ik denk, 25 à 30 mensen met hun hond voor de deur. Toen kreeg ik wel een beetje de zenuw, hoor.
Ja, en er was toch ook altijd een kat in de boekhandel. Wat vond die daar dan van?
Die vond het allemaal prima, want die was zo opgevoed. Maar er waren ooit 3 katten in de winkel, hè. Er was er eentje, die heette Rosa. Toen kwam er een aanloopkat, Bello. Ik wilde hem eerst Roodbosje noemen, omdat hij steeds zo tegen het raam tikte. Maar ja, toen heette hij Bello, omdat ik toevallig net op Italiaanse les zat en op hem moest oefenen. Buongiorno, Bello. Come sta dici? Weet je, zo. En toen kwam Piet van Gennep, die ook nog een boekje heeft geschreven. En Rosa ook. Dus er kwamen ook mensen voor de poezen, maar er bleven ook mensen voor de poezen weg. Die hielden er gewoon niet van. Dus daar zit ook... We hebben een hele poezenalbum, zag ik.
Ja. Kijk, dat is het poezenalbum. En dat is... Even zien wat ik allemaal eruit kan toveren. Nou, wat hier allemaal in zit, dat is, zijn vooral ontzettende leuke foto's.
Ik zie hier gelijk mensen. Midas Dekkers met een kat.
Ja. En dat is toch zwart? Ik heb niks met kat.
Dus ik weet dat is Piet. Ja. We hadden een grijze, een rode en een zwarte.
Ja, en hij was dan in de boekhandel, denk ik, de bioloog, Midas Dekkers. En die ging dan natuurlijk de kat aaien.
Ja, maar dat deden ze eigenlijk allemaal. Dat deden alle schrijvers, hielden wel van katten.
Hoe zou dat komen, denk je?
Omdat gevoelige types zijn, denk ik. En die willen aaien en dan hoor je ze spinnen en dat vinden ze lekker. Maar ja, dat vinden wij misschien ook. Nou ja, Willemien dan niet, maar...
ik heb niks met katten.
Een beetje dat geeft niet, want dat kan je weer... Dat overwin je hier, omdat het ontzettend gezellig is en dat er een verhaal altijd achter zit. Dus ook zelfs gedichten en gedichtbundeltjes en het kleinste poezenboekje. Ja, dat is toch wel heel aandoenlijk.
Die poezen kwamen ook altijd in de verhalen en de interviews van Maria voor. Ik heb alle interviews uitgezocht, 25 of 30 zelfs. En sommige titels, die waren echt wel heel opvallend. Al die artikelen die kwamen op de een of andere manier wel terecht op de katten en de poezen van Maria. En er was ook één titel van een interview, wat was het, Piet...
Piet heeft de hele Russische bibliotheek gelezen. Maar dat was eigenlijk een beetje meer voor kinderen geschreven. Of verteld. Want dat was een stuk uit NRC. Dat ging over mens en dieren. En toen was ik geïnterviewd. En er is later een boekje van gemaakt om hem weg te geven met oud en nieuw. Dat gaat zo verder.
Ja, want dat zing je nu niet voor niks.
Nee, want dat draaiden we heel vaak als er een poezenboek besproken werd. Dat kattenduet, dat er ontzettend veel uitvoering is. En die ook wel eens in de winkel geweest is toen het grote poezenboek gepresenteerd werd. En we hadden ook kattendrop en kattentongen, weet je wel. Al dat soort dingen hadden we er ook bij. Maar het mooiste was nog Rudy Kousbroek die kwam. En die stond helemaal in aanbidding te kijken van alle mensen die er waren, want die was ook dol op katten. Er zitten trouwens ook kaarten en brieven bij van Rudy Kausbroek in het archief. En toen hadden ze zo'n lange staart hadden ze gemaakt van het boek. En hij moest die staart doorknippen. En dan was de, zeg maar, dan begon de verkoop. En dat durfde hij niet. Nou, ik snap het heel goed. Ik durf het ook niet. Het was zo echt, helemaal harig. En dus dan heeft een ander moeten doen.
Straks na 8:30, dan spitten we nog eventjes verder door het archief van Maria Heide.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht en ik lees het samen met Aris van Meter. Aris, een hele goede morgen nogmaals en jij gaat beginnen.
Goedemorgen. Ja, we beginnen maar gelijk heel ernstig. Wie zich wil laten veraarden, kan nog maar beter even wachten met doodgaan, schrijft Trouw. Humaan composteren. Een alternatief voor begraven of cremeren blijft tegen de wet.
We blijven nog eventjes onder de grond, want in Rotterdam is het de maand van de ondergrond. Vandaag kun je bijvoorbeeld mee op bodemsafari langs de Maasboulevard. En dan leer je bijvoorbeeld hoe je bodemproefjes moet nemen en welke kriebelbeestjes er in en op de bodem leven. Op de site rotterdam.nl vind je meer informatie.
De doodgewone waterplant gaat hard achteruit, kopt Trouw. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend hoe het met de waterplanten in Nederland gaat. En dat is dus niet best.
Baasjes lijken echt op hun hond. In de Rotterdam-bijlage van het AD levert fotograaf Mark Redan het bewijs. Met zijn camera wandelt hij door Rotterdam om het gemeenschappelijke tussen mens en dier vast te leggen.
Ook dieren kunnen liegen en bedriegen. En dat is helemaal niet slecht. Juist minder sterke dieren moeten in de competitie veel stiekem doen. Kraaiachtigen staan bovenaan het lijstje van topbedriegers. Maar ook die goudeerlijke hond met die grote ogen, die kan er wat van. Je leest erover in Trouw.
Aris van Meteren, dankjewel. Hij was er met het groene nieuws uit de weekendkrant en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen.
Chris, een hele goede morgen.
Nou, we hadden onze winterjas echt wel nodig vandaag, hè?
Die hebben we zeker nodig vandaag. Het heeft net niet gevroren. En op dit moment liggen de temperaturen net iets boven het vriespunt. Maar die temperaturen die lopen vandaag niet veel verder op dan zo'n 3 tot 4 graden. Wel met de zon erbij. Maar ondanks de zon wordt het echt wel koud vandaag. Vooral door de zuidenwind, want die gaat flink aantrekken, moet ik zeggen. Die wordt matig boven land tot krachtig aan zee. En die zal ervoor zorgen dat de gevoelstemperatuur de hele dag net iets onder het vriespunt ligt. Maar wel zon erbij dus. En het blijft overal droog. Nou, dan zien we vanavond, later vanavond, de bewolking toenemen vanuit het westen. En dan krijgen we in de nacht naar zondag te maken met sneeuwval, Chris. Waarschijnlijk lichte sneeuwval. Op een aantal plaatsen in de regio kan het misschien blijven liggen. Dat is nog een beetje onzeker en afhankelijk van de bodemwarmte, want er zit nog veel warmte in de bodem. Dus het kan wel lokaal glad zijn morgenochtend en misschien wat wit. Nou, verder ziet het er morgen overdag dan redelijk grijs uit. We beginnen dan wel droog, maar in de middag dan krijgen we te maken met regen vanuit het zuidwesten. Misschien nog een paar vlokken natte sneeuw. En is het ook morgen waterkoud. Middagtemperaturen 3 tot 4 graden. En pas aan het einde van de middag gaat die temperatuur omhoog naar een graad of 5. Met morgen ook veel wind.
Ja, dus het wordt koud in de Kuip.
Ja, het wordt heel koud in de Kuip. Ja, zeker lekker warm aankleden. Dat is toch wel het advies dit weekend.
Ja, en dan de eerste dagen van de werkweek. Hoe ziet het er dan uit met het weer?
Nou, de winterse perikelen die raken we toch wel langzaam kwijt, moet ik zeggen. De temperaturen gaan omhoog naar zo'n 8 of 9 graden. Maandag valt er af en toe wat regen. Woensdag waarschijnlijk een droge dag met wat meer ruimte voor de zon. Misschien nog een enkele keer vorst in de nacht. Dat dan vooral in de nacht naar woensdag. Maar daarna lijken die temperaturen te stijgen richting misschien wel de dubbele cijfers volgend weekend. Ja,
het blijft vreemd hier. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend en tot de volgende keer, Stefan.
Tot gauw, hoi hoi.
Luister hè, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk. Was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in. Say, live and let die. Live and let die.
if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Is natuurlijk. Lekker lezen.
Donderdag bestaat boekhandel van Gennep 50 jaar. 35 jaar daarvan stond Maria Heide aan het roer. En in die tijd heeft ze alles bewaard wat in de winkel los en vast zat. De waardevolle stukken gaan nu naar het Literatuurmuseum in Den Haag. Want de boekhandel van Gennep was nooit een gewone boekhandel. En Maria is geen gewone boekverkoopster geweest. Maar wat bewaar je en wat mag weg? Willemien Nagel en Gerda Mulder die helpen Maria bij die taak. Al meer dan een jaar komen ze iedere maandag bij elkaar en in de dozen vol materiaal komen ze iedere keer weer nieuwe verrassingen tegen. Bijvoorbeeld dat Maria zoveel heeft geschreven. Columns, verhalen, toneelstukken en zelfs het libretto voor een opera. Gerda vertelt wat voor mens Maria is als je het af zou moeten leiden uit haar archief.
Ontzettend gedreven. Ik kende Maria ook al heel lang, maar ik heb haar door dat archief door te vlooien haar eigenlijk veel beter leren kennen. Een enorme werkdrift, een verschrikkelijke passie voor literatuur, in de goede zin des woords. Iedereen moest lezen, ze wil iedereen aan de boeken hebben. En een hoeveelheid presentaties en activiteiten waar je helemaal koud van wordt. Zij moet al die 35 jaar verschrikkelijk hard gewerkt hebben. Maar op een hele leuke manier, want altijd als je in de winkel kwam was het vrolijk, altijd tijd voor een praatje. Schrijvers waren dol op hier hun boeken te presenteren. Ja, niet alleen Rotterdamse schrijvers, want alle Rotterdamse schrijvers van naam die zijn hier natuurlijk wel geweest, maar ook heel veel beroemde nationale schrijvers. Dat vond ik wel heel erg leuk.
Nou ja, alle beroemde schrijvers eigenlijk van de jaren 70, 80. Notenboom, Klaus.
Cote en Bie.
Ja, het gekke is, als ik ze zo op wil noemen, dan Bernlef. Alle mensen van toen. Schippers. Ja, echt. En die kwamen ook altijd graag terug.
Wat vind je daar dan van terug, ook in het archief, dat al die schrijvers hier waren?
Nou, je vindt ook heel veel bedankbriefjes.
Van ook liefdesbriefjes misschien?
En ook liefdesbriefjes. Ja, en ook bekentenissen. Van, ik heb het altijd zo leuk gevonden. Of ja. Niet een beetje, maar echt veel.
Van wie bijvoorbeeld?
Nou, ja.
Ja, want dat is toch in het archief, dus we mogen het wel weten.
Ja, daar heb je gelijk in. Maar Maria kijkt gelijk heel streng. Dus dat doet ze dus ook, hè. Dat is heel lief, maar ze kan heel streng zijn.
Ja, dat ga ik dus allemaal niet zeggen, Chris.
Dan moeten wij het archief zelf weer doorzoeken.
Dan moet je gewoon lekker op een gegeven moment naar het Literatuurmuseum gaan. En daar kan je het misschien vinden, maar dan ben ik er al lang niet meer.
Eentje is bekend, want dat was Hugo Claus. Dat hebben we. Dat staat ook in een boek, echt.
Ja, dat klopt, ja.
Je hebt natuurlijk ook jarenlang bij Radio Rijnmond gewerkt om het boek aan te prijzen. En dan zei je altijd aan het eind, leest en verrijkt uw geest. Waarom eigenlijk?
Op een dag kwam ik de winkel binnen en toen lag er daar een envelop. En daarin zat een hele oude boekenlegger. Ik moet hem hier ergens nog hebben. En daarop stond, leest en verrijkt uw geest. En dat vond ik gewoon een heel erg mooie kreet. Want ook een beetje gebiedende wijs was het, ja, leest. Maar wat is eigenlijk mooier dan een rijke geest te hebben? En het prachtige is nog, toen ik 25 jaar de boekhandel had, toen kreeg ik die spreuk van Radio Rijnmond cadeau.
Ja, in neon.
In neon. Ja. En hij hangt nog steeds in de boekhandel. Hè?
Oh, moet hij dan niet naar het archief?
Nou ja, het is wel goed dat je het zegt. Want ik kan nog eens een keer benadrukken dat draaide wel ook parolen. Parolen. En dan begon het. Dus dat vond ik altijd leuk. En dacht, als mensen het niet weten, het klinkt wat parolen betekent. Maar het klinkt gewoon lekker. En zo begonnen we dan.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure.
Koningin van de Binnenweg, dat werd Maria ook altijd genoemd.
Ja, dat klopt. Dat is zo ook. En dat staat ook in heel veel interviews. Ongekroonde koningin van de Binnenweg. En het is een mooie eretitel, die past helemaal bij haar. Ze is gewoon de beroemdste boekhandelaarster van Nederland bijna. Ja,
van Europa.
Nou, Marie vroeger, wij die zijn later altijd de koningin moeder van de oude Binnenweg.
Jouw leven was gebouwd rondom de boekhandel, denk ik.
Ja. Ja, nou ja, ik was 29 toen ik begon. En 65 toen het eindigde. Dus mijn leven, ja, dat is zo. Het was mijn leven.
Ja, dus is dat dan gek om dan nu dit weg te doen? Deze dingen die je verzameld hebt in al die jaren?
Nou, in het begin had ik daar een beetje moeite mee. Maar ik ben nu heel blij dat het allemaal gewoon naar iets anders gaat, waar het honderden jaren bewaard blijft. Dat het archief me overleeft, zeg maar. Dus nee, ik vind het nu heel fijn dat het allemaal heel keurig en... Nou ja, nogmaals, als ik Willemien en Gerda niet had, dan was er niks van terechtgekomen. Dan had ik de hele bubs in dozen gedaan en neem maar mee. Maar nu wordt het echt heel erg keurig. Ja. En dat hebben zij, daar ben ik ze wel heel erg dankbaar voor.
Nee, het is zo'n interessant en rijk leven. En er zijn zulke mooie documenten en foto's in het archief, dat ik zou het heel erg leuk vinden als het Literatuurmuseum bijvoorbeeld een expositie zou houden. Dat doen ze wel eens, hè, met beroemde schrijvers. Nou, Maria is ook schrijfster. Zij heeft gewoon een stuk of 20 boeken geschreven. Niet altijd hele dikke boeken, maar ook gewoon mooie verhalenbundels. En ik ben heel erg dol op haar verhalen. Ze kan heel goed kijken, goed observeren. En ze heeft een soort licht absurdistische schrijfstijl. En daar hou ik heel erg van.
Misschien kun je een stukje voorlezen, misschien, Maria, van een boekje wat je hebt gemaakt.
Mijn vader, geboren in 1903, bouwde een kippenhok. Het was geen gewoon kippenhok. Het was een Italiaanse kippenvilla. Avond op avond zat hij in de huiskamer achter zijn bestek. Geen mes, lepel en vork, maar een tekenbord met een nauwkeurige beschrijving van de maten en de materialen voor het kippenhok. Dat heet ook bestek. Soms zag je hem zachtjes prevelen en dan zat hij te rekenen. Hij likte aan zijn timmermanspotlood en deed het daarna achter zijn oor om het niet kwijt te raken. Wij mochten meekijken en zijn sigaar aansteken die telkens uitging. Eindelijk was het klaar. En de volgende dag ging hij bouwen. Het werd een prachtig wit geverfd huisje van kleine baksteentjes. Met een puntdak, veel halfronde raampjes en een erker waar de kippen in gingen zitten om naar buiten te kijken. Een houten deurtje dat we vaak opendeden om te kijken hoe de kippen gezellig in hun nachthok zaten. Maar de ren was het allermooiste. Mijn vader maakte van kapotte tegeltjes gekleurde mozaïeken op de grond. Daaromheen wat zand. Dan kreeg je weer een struikje en dan weer een andere stervormige mozaïek. Soms gooide hij nieuwe tegeltjes kapot om er weer andere kleuren in te metselen. Wij vonden dat de kippen veel mooier woonden dan wij. Eén keer gingen we knus tussen de kippen op onze knieën achter het gaas in de ren zitten. Je hoorde de regen tikken op het dak. Mijn vader deed het deurtje op slot, ging fietsen en vergat ons de hele middag.
Waar gebeurt het?
Ja, dat is toch grappig. Ja.
Wat ik wel belangrijk zou vinden is dat een aantal verhalen van Maria, die ik zelf heel erg goed vind, die staan in verzamelbundels. Al die losse verhalen, ik zou het wel eigenlijk wel heel erg leuk vinden als die een keer in een apart boekje zouden verschijnen. Ik vind dat ze dat eigenlijk wel verdient.
Ja, vind ik ook.
Je begrijpt wel dat ik hier, ik was 4 centimeter gekrompen, maar die zijn er nu na dit gesprek weer helemaal bij.
Het archief van Maria Heide verhuist nog dit jaar naar het Literatuurmuseum in Den Haag. En volgende week zaterdag dan viert Boekhandel van Gennep het 50-jarig bestaan met een feest. En natuurlijk is Maria daar ook bij.
Chris Natuurlijk.
Lekker groen.
Trompenbergtuinen viert morgen voor de tweede keer Treevember. Een dag die helemaal in het teken van bomen staat. Chris natuurlijk ontmoet Jaap Smit en Hebe Kistermaker van de tuin in Rotterdam-Kralingen. En vraagt, wat is Treevember?
Wij laten heel graag zien welke bomen je zou kunnen planten in je tuin. Die in de herfst ook aantrekkelijk zijn. Hè, omdat ze vrucht geven of omdat ze een mooie herfstkleur geven. Want heel veel mensen gaan in het voorjaar naar het tuincentrum en halen daar hun planten. Ja, en eigenlijk halen dan mensen vooral planten die op dat moment bloeien. We willen wat breder assortiment laten zien. Je krijgt bij ons ook, als je dit wil, een lijstje van bomen mee die je in je eigen tuin zou kunnen planten. En dan plant je wel de goede boomsoort die geschikt is voor jouw kleine tuin of grote tuin of balkon zelfs.
Er is van alles te doen morgen, Hebe. Allemaal leuke rondleidingen ook.
Er is bijvoorbeeld een soort mini-workshop waarin je überhaupt leert om een boom te herkennen. Dat is best wel leuk. Dat gaat aan de hand van takken, vruchten, bladeren. Maak je eigenlijk een soort collage van hoe herken ik nou wat voor een boom dit is. Is dit een eik? Is dit een beuk? Maar wil je iets dieper in de materie, zijn er bijvoorbeeld hele leuke rondleidingen over wat nou die betere bomen zijn voor in een stedelijke omgeving.
En dat heeft alles te maken met het veranderende klimaat. Ja. En vooral dan in de stad.
Nou, het zijn eigenlijk twee dingen die daar spelen. Je hebt aan de ene kant klimaatverandering. En in de stad is het dan nog een stapje warmer vanwege asfalt, beton, glas. Waardoor het overdag, maar zeker ook 's nachts, een stuk warmer is dan daarbuiten.
En dan heb je dus andere bomen nodig.
Ja, klopt. Sommige bomen kunnen er niet meer tegen. Omdat het simpelweg te warm is. Noem maar wat, een beuk. Die kun je eigenlijk niet meer in de stad gebruiken op dit moment. En die zou je vervangen kunnen door of een andere beuk of een andere boomsoort.
Oh, want er zijn wel beuken die nog wel hier passen?
Gelukkig wel. Gelukkig zijn de beuken uit de Pyreneeën en uit de Caucasus. En die zijn eigenlijk opgegroeid van nature in het klimaat wat wij hier nu in de stad hebben.
En dat is wel gek, want je hoort altijd, hè, boswachters en ook bijvoorbeeld de vogelbescherming, die zeggen altijd, ja, inheemse planten en bomen.
Ja, ja. Nou, sowieso speelt in de stad dat het daar warmer is. Dus in de stad is het een ander verhaal nog dan in het buitengebied. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zij een beetje met hun tijd mee moeten gaan om te kijken welk assortiment wel past nog in de toekomst. Want het klimaat is nu al veranderd. Maar over 60 jaar, wanneer die boom groot is, is het klimaat nog anders geworden. En je moet dus nu planten wat je in de toekomst wil hebben.
We staan hier onder een heel schattig boompje met heel veel mooie besjes erin. Ik zag er net ook een vogel in zitten.
Ja, kramsvogels en lijsters en merels, die eten deze appel heel graag. Het is een sierappeltje.
Ja, krijg ik dat ook op de workshop morgen als ik mee zou doen? Hoe herken je een boom?
Dit is wel een hele bijzondere, maar zeker gaan we naar kijken naar die mooie herfstbomen die nu dus een bijzonder blad of vrucht hebben. En misschien koop je er eentje, want er zijn ook een paar kwekers aanwezig die hun bijzondere boompjes en planten verkopen.
We gaan even een stukje wandelen door de tuin, want er zijn al voorbeelden hier te zien van klimaatbestendige bomen.
Ja, we lopen hier links langs de Japanse uiensoepboom. Die ruikt naar uien en die kun je ook gebruiken in je soep. Dus de Chinezen eten dat bijvoorbeeld. En wij hebben hem ook in het voedselbos staan als plant om te eten.
Dat is ook wel misschien een boom die je in je tuin zou kunnen planten. Want die ziet er niet heel groot uit.
Nee, ja. Klopt. En hij is heel smal en hoog en wordt niet heel breed. En wat ik er dan leuk aan vind, behalve dat hij naar uiensoep smaakt, is dat hij in het vroege voorjaar echt barbirosse blaadjes geeft. Geen bloemen, maar de blaadjes, de knoppen.
Waar verheug jij je heel erg op morgen?
Oh, nou, het lijkt mij leuk om met Romke van de K het rondje te maken door de tuin. Romke van de K is de publicist. In het AD kun je hem vaak zien. We gaan samen even een rondje maken. En op basis van allerlei input, die hij natuurlijk zelf weet, maar ook de input vanuit de tuin en vanuit ons, gaat hij dan zijn lezing hier maken.
Dus dat doet hij gewoon ter plekke?
Ja, ja, heel grappig, hè, dat hij dat kan. Ja, ja.
Morgen gaat het over klimaatbestendige bomen, die je dan ook nu al bijvoorbeeld zelf in je eigen tuin zou kunnen planten. Maar hoe zit het eigenlijk met mensen die een balkon hebben? Wat kunnen die nog bijdragen?
Ik vind eerlijk gezegd dat in iedere tuin, maar ook op ieder balkon, wat een beetje ruimte geeft, daar hoort een boom. Want dat geeft je de beslotenheid. Geeft ook insecten en vogels de ruimte. Zelfs op een balkon. En er zijn altijd hele kleine boompjes die je ook goed zou kunnen gebruiken. We lopen hier. Dit is een boompje wat je klein kunt houden. Dit is een bladverliezende conifeer. Het grappige is dat coniferen heel goed fijnstof afvangen. Dus als je nou bijvoorbeeld langs een drukke weg woont, dan zou het een klein beetje helpen als je een conifeer op je balkon zet.
En die hele grote hierboven, die staat weer prachtig in herfstkleuren. Wat is dat voor boom?
Ja, dat is een gingo. Japanse notenboom.
En is dat dan een klimaatbestendige boom?
Ja, ginkgo heeft Hiroshima overleefd. Deze boom kan heel goed tegen de hitte, tegen lage luchtvochtigheid. Dat is een van de grote problemen met het nieuwe klimaat.
Ik voel me hier eigenlijk wel een beetje Alice in Wonderland. Dat gaat niet over de bomen, maar al deze bloemen die hier staan. In het boek van Alice in Wonderland loopt zij in de tuin en dan gaan die planten haar allemaal aanvallen. Want ze zegt, ja, je bent onkruid, maar het zijn wel hele mooie bloemen, toch?
Ja, ik begrijp je associatie, want de plant is best wel heel hoog. De bloemen ook, waardoor je er inderdaad op gezichthoogte onder zou kunnen staan. En dat is inderdaad wat gebeurt in de film. Dit zijn onze brugmansia's, ook wel engelentrompet in Nederland genoemd als ik het goed heb. Ruiken heel sterk, maar bloeien inderdaad nu. En dat is, behalve dat we tijdens Treevember hebben over hoe belangrijk het is om een boom te planten in het najaar, proberen we ook het hele jaar door uit te leggen hoe belangrijk het is om verschillende planten te verzamelen in je tuin of balkon die op verschillende momenten bloeien. Heel belangrijk voor de natuur.
Ik kijk nog even naar boven en dan zie ik iets. Ja, dat doet me een beetje denken aan kerst.
Dat is mistletoe wat hier in die bomen zit. Het heet ook wel vogellijm. De besjes, dat is een soort lijm. En vogels die vegen die besjes af met hun snavel, waardoor uiteindelijk die bessen op die takken blijven zitten. Dus vanuit die oorspronkelijke plant zijn die besjes verspreid naar deze esdoorn. En als je heel goed kijkt in de omgeving, dan zie je hier en daar ook nog wat andere maretak op bomen zitten. Maar deze boom doet het wel het beste. Deze planten die zijn hoofdparasiet. En nou is het wel zo dat die boom daar tot op zekere hoogte mee kan leven. Maar als het te erg wordt, dan gaat die boom daar toch wel onder lijden. We zijn aan het kijken of we toch een aantal van die mistletoes een beetje kunnen verkleinen. Die zul je later in Trompenburg dan ook zien.
Je bedoelt op de kerstmarkt?
Ja, zeker. Aangezien wij wat van de mistletoe ofwel marentak moeten gaan verwijderen, doen wij dat natuurlijk straks vlak voor onze groene kerstmarkt. Zodat andere bezoekers ze kunnen kopen en blij van kunnen worden in hun huis kunnen hangen.
En dat er heel veel gezoend gaat worden natuurlijk.
Dat is de bedoeling. En er zit nog een geheim achter onze mistletoeboom in Trompenburg. Als je hem ziet, zeker nu in de winter, is het heel duidelijk zichtbaar omdat de bladeren van de boom gevallen zijn en je dus de marentakken heel goed ziet hangen. Dit is de boom waar ons echtpaar bosuilen in wonen. Dus als je hem ziet, blijf even omhoog kijken, want ik heb ze bijvoorbeeld tijdens zo'n super drukke groene kerstmarkt, heb ik de uil overdag wel eens zien zitten.
Wat voor boom is het eigenlijk waar die marentak in hangt?
Dat is een zilveresdoorn. Dat is een boom die uit het oosten van Noord-Amerika komt, Canada. En die boom die kan dus goed tegen dat landklimaat en is ook bij ons een klimaatbestendige boom gebleken. Hij wordt ook veel gebruikt in de openbare ruimte, dus in veel gemeenten zie je deze boom ook wel. Wordt heel snel groot, koelt heel goed, voedt heel veel insecten.
Dus als je meegaat met de rondleiding morgen, dan hoor je ook wel wat over deze boom?
Vast, ongetwijfeld.
Treevember morgen in Trompenburgtuinen in Rotterdam-Kralingen. En de marentak en ander kerstgroen is te koop op de Groene Kerstmarkt. En dat is op 12, 13 en 14 december. Ook in Trompenburgtuinen. Dit was Chris natuurlijk, een programma van Chris Vermer, Aries van Meteren en Rob van der Meer, die werkte mee. En ik wil jullie graag een heel fijn weekend wensen. Tot volgende week.
Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.